Zullen we met elkaar lezen, kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en de moeder. Dit is het eerste gebod met een belofte. Opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. Tot zover. En eigenlijk als we heel eerlijk zijn en we lezen doorheen de hele Bijbel, dan spreekt de Bijbel eigenlijk in verhouding heel weinig over de opvoeding van kinderen. Er staan niet heel veel versen in de Bijbel die spreken of die direct spreken over de opvoeding van kinderen. En natuurlijk, als je er zo doorheen leest, kom je wel versen tegen, maar het zijn er niet heel veel. Zie, de Heer heeft ons van alles toevertrouwd. Allemaal materiële dingen en fysieke dingen, dingen die we kunnen zien en tasten. Maar kinderen is het enige wat de Heer aan ons toevertrouwt, die eeuwigheidswaarde hebben. Elk kind wat geboren wordt, leeft eeuwig. En in verhouding daarmee, dan zeg je van, dan zijn er wel heel weinig Bijbelversen die direct spreken over de opvoeding. We hebben ogenschijnlijk helemaal niet zoveel Bijbels materiaal om mee te werken. Dit verklaart volgens mij ook wel eens de frustratie bij ouders, dat ze altijd op zoek zijn naar boeken en manieren voor de opvoeding. Er is niet één boek die zegt van, en dit is het. Veel boeken vullen elkaar aan en er is vaak gewoon een honger bij ouders om geholpen te worden bij de opvoeding, want er zijn maar een paar Bijbelversen die er letterlijk over spreken. En dan zijn ze ook nog algemeen. En als we dan ook nog eens de beperkte hoeveelheid Bijbelversen die we hebben, nog eens een keer gaan indelen over, spreekt het tot de ouders of spreekt het tot de kinderen, dan is het groto mozo, de grote hoop als het ware, al zijn het er maar een paar, zijn gericht aan de ouders. Maar een paar versen in de Bijbel spreken heel direct naar kinderen, als het gaat over de opvoeding. De meeste principes worden gegeven aan de ouders. Instructies hoe de vader en de moeder hun kinderen moeten opvoeden. Nagenoeg alles is gericht op de ouders van de versen, van de beperkte versen die er zijn. Dus u begrijpt wel, er zijn maar een paar versen in de Bijbel die spreken en direct spreken tot kinderen. In verhouding tot alle Bijbelversen, hè? Ik bedoel, ja, we kunnen best wel een aantal opsommen, maar in verhouding zijn het er weinig. Zeker de versen die sporadisch voorkomen, die direct gericht zijn aan kinderen. Wel, vandaag hebben we zo'n vers. Kinderen gehoorzaam je ouders. En ik heb het al eerder gezegd, dit zijn kinderen niet in de zin van leeftijd, dit is een relatie. Kinderen die inderdaad onder het gezag zijn van hun ouders. En ja, dan moet ik dan weer een stukje bij vertellen van, er is ook een groeiende relatie, een veranderende relatie in de gezinnen tussen kinderen en ouders. Ik bedoel, je behandelt je kleintje, die 3 jaar is, anders dan je tiener die 20 is. Kan dat, is dat nog een tiener? Dat is wel een beetje onlogisch, hè? Ja. Je begrijpt wat ik bedoel. Daar zit een verschil in hoe je die behandelt. Er zit een verschil in hoe je die benadert en hoe je dit gebod uitleeft. Maar het frappante is, als de Bijbel spreekt naar kinderen, dan spreekt het elke keer over zijn plichten. Wat hij moet doen. Opdrachten die hij uit moet voeren. En vandaag, daar wil ik ook vandaag bij stilstaan, vandaag is het heel duidelijk, een opdracht die kinderen moeten uitvoeren, een missie voor, zolang ze inderdaad in het gezin thuis zijn. Dit is het kader, kinderen, waar jullie in moeten wandelen. En we vinden dit al helemaal terug in het Oude Testament. Ga dus mee naar Deuteronomium. We gaan gewoon even spitten naar het Oude Testament in onze inleiding, om te laten zien dat Efeze 6 vers 1 niet op zichzelf staat. Dit is al lang van tevoren gezegd. Al helemaal in het begin eigenlijk, toen de wet aan Israël gegeven werd. Heeft iedereen trouwens een schema waar hij de Bijbelversen kan volgen? Ja? Okay. De eerste keer dat het letterlijk duidelijk geformuleerd werd, is in de 10 geboden. Nou, die kunnen we in Exodus lezen, de herhaling daarvan kunnen we lezen in Deuteronomium. Ik ben naar Deuteronomium gegaan, waar mijn volgende vers ook in Deuteronomium zit. En wat staat er zo mooi in Deuteronomium 5, 16? Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft. En daarmee slaat hij terug eigenlijk, grijpt hij terug zo van wat Mozes daar zegt. Van toen we de wet op de berg Sinaï kregen in Exodus hoofdstuk 20. Dat gebod staat nog steeds. Eer uw vader en uw moeder zoals de Heer uw God u geboden heeft. Opdat uw dagen verlengd worden. Opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. Ouders moesten geëerd worden in het Oude Testament. Ze moesten gehoorzaamd worden door de kinderen. Er zat zelfs een belofte aan in het verbond. Dat ze lang zouden leven in het land. Dat is feitelijk een belofte die in het totale verbond van Israël lag. Maar van God zei, als je mij gehoorzaamt, dan zal je zegen ontvangen. Dan zul je in het land blijven. Maar dan moet je eens nagaan, op welke positie staat dit gebod in de 10 geboden? Het staat op plaats nummer 4. Hè? Het is het eerste gebod. Wat ze dan wel zeggen, de eerste 4 geboden gaan over de relatie mens-God. De latere, die staan allemaal, is de relatie tussen mensen onderling. Je zult niet stelen, je zult niet echtbreken, je zult niet begeren. Dat is allemaal onderling. Dit is nummer 1. Dit is niet de laatste, dit is niet de hekken sluiten, dit staat bovenaan. Kinderen, eer uw vader en uw moeder. Als een fundamenteel punt zet God dit als het ware bovenaan. En soms wordt er wel eens gedacht dat de geboden ook, omdat Mozes met 2 stenen tafelen naar beneden kwam, dat de eerste 4 op de eerste tafel stond en de rest, dus de geboden onderling voor mensen, op de andere tafel. Op de andere tablet. Het zou kunnen. Dat is een interessante indeling. We hebben het bewijs daar alleen niet van. Het staat er niet. Er is geen indeling gegeven, maar het is een redelijk logische verklaring. Maar dit staat op nummer 1. God zet deze opdracht voor op, als het ware, aan alle onderlinge opdrachten die daarop volgen. Eer uw vader en uw moeder. Nou, hij gaf ook instructies als dat niet gebeurde. Gaat u eens mee naar Deuteronomie 21. En dat stukje wou ik even lezen, vandaar dat ik Deuteronomie 5, 16 ook gekozen had. Want als een kind nu opstandig was en zijn ouders niet eerde als een patroon van zijn leven. Nee, dit is niet eenmalig, dit is een patroon van zijn leven. En de ouders hadden ook inderdaad hem getuchtigd en hem onderwezen en hem erop gewezen. En alles gedaan wat zij meenden dat mogelijk was in hun vermogen om die zoon, waar het hier dan gaat in Deuteronomie 21, om die ook terecht te wijzen. Maar hij blijft rebelleren, dan heeft de Heer hier het antwoord. Vers 18 van Deuteronomie 21. Wanneer iemand een opstandige, ongehoorzame zoon heeft, die niet naar de stem van zijn vader en naar de stem van zijn moeder luistert, en hij, ook als zij hem gestraft hebben, niet naar hen luistert. Oftewel, dit zijn getrouwe ouders, die hebben gedaan wat ze moesten doen. Die hebben hun zoon inderdaad bij overtredingen en ongehoorzaamheid ook getuchtigd. Maar hij luistert niet. Zelfs na de straf niet. Moeten zijn vader en zijn moeder hem grijpen. Dit betekent dus dat hij nog, je zou kunnen zeggen dat hij dus nog in hun gezin is. En onder hun gezag valt. Maar in ieder geval nog niet groot genoeg is, of klein genoeg, laat ik het zo zeggen, om meegenomen te worden. Ze grijpen hem naar buiten en brengen hem naar buiten, naar de oudste van zijn stad. Nou, dus de oudste van de stad, dat waren degenen die dus eigenlijk recht spraken. Naar de poort van zijn woonplaats. En zij, dus de ouders, moesten tegen de oudste van de stad zeggen, deze zoon van ons is opstandig en gehoorzaam. Hij luistert niet naar onze stem. Hij gaat zich er buiten en hij is een dronkaard. Wel, dan moeten alle mannen van zijn stad hem met stenen stenigen, zodat hij sterft. Zo moet u het kwaad uit uw midden weg doen. Laat heel Israël het horen en bevreesd zijn. Dit is een ernstig iets. Die de Heer hier dus ook koppelt aan ongehoorzaamheid naar de ouders. Maar dit is eigenlijk een wet neerlegt. Dat zegt, als die zoon ongehoorzaam blijft na tuchtiging, dan is er maar 1 remedie dat nog kan helpen. En dat is de doodstraf. De doodstraf was trouwens niet op voor zijn, dat staat er ook, zijn dronkenschap. Ja, dat hij zich te buiten gaat. Nee, dat waren gevolgen van zijn rebellie. Uiteindelijk was het de rebellie naar de ouders. De ongehoorzaamheid naar de ouders waar hij voor gestraft werd. Nu, wat we hierin zien is eigenlijk dat God het zo belangrijk vindt. Want dat is mijn punt hier uit deze tekst die ik vandaag haal. Het zo belangrijk vindt dat kinderen gehoorzaam zijn aan de ouders. Dat als ze het niet zijn en daarin volharden, dan komt daar een punt dat God zegt, ban hem maar uit. Uit het midden. Want hij maakt feitelijk, hij is een besmettelijke factor voor anderen. Andere kinderen zien dat. Die hebben zoiets van, hé, paps. Daar is het om te volgen, hè. Dat is de man. De doodstraf had een afschrikkend gewekt. Nou, het is een afschrikkend effect. Als het juist uitgevoerd wordt. We weten gelukkig, laat ik het zo zeggen, we weten vanuit de Bijbelse geschiedenis hebben we geen bewijs dat dit ooit gebeurd is. En ooit uitgevoerd is. Ook niet van buitenbijbelse archeologische vondsten. Hebben we nooit kunnen aantonen, is nog niet aangetoond dat dit ooit uitgeoefend is. Het lijkt er ook op dat inderdaad in Israël de schrik er behoorlijk in zat. Maar ook Israël was niet trouw om het uit te voeren. Want later als we gaan naar Ezechiël, ik meen hoofdstuk 20, maar ik zeg het gewoon even. Waar inderdaad ook God spreekt over het volk, waarom ze in ballingschap gegaan waren. Dan was het omdat uw kinderen ongehoorzaam waren aan de ouders. Van generatie op generatie. Ja, wat zien we dan in Israël? Het onrecht groeide en floreerde. En hier staat inderdaad in zo'n tekst, kinderen die na onderzoek, heel belangrijk, schuldig bevonden werden, moesten gedood worden. Ik ga dus mee naar Exodus 1. U mag naar Spreuken gaan. Laat ik Exodus 21, 17 even gewoon voorlezen. Al of een ieder wie zijn vader en moeder vervloekt, moet gedood worden. Maar nagaan. In hoofdstuk 20 staat dus heel eenvoudig, kinderen wees je ouders gehoorzaam. Dat is de wet. En dan in Exodus 21, daar plaatst hij zo'n vers tussen van, kinderen, of al wie zijn vader en moeder vervloekt, moet ter dood veroordeeld worden. Nu, dat vervloekt, dat spreekt eigenlijk over onwaardig spreken. Dat is niet zo dat wij zeggen vervloeken in de zin van wij spreken een vloek over hun uit. Maar het is gewoon onwaardig spreken. Niet respectvol. Respectloos dus eigenlijk. Naar de ouders waar iemand, een zoon dan of een dochter, respectvol over moet spreken. Het spreekt over een minachtende woorden, neerbuigend en oneerbiedige woorden als een patroon van zijn leven. Laat ik dat erbij zeggen. Het was niet zo als een kind zich één keer versprak en in een woedeuitbarsting dit zijn ouders respectloos behandelde dat hij gedood moest worden. Maar als een patroon van zijn leven. Als dit is waar hij zich in volhardt, dan moest hij gedood worden. Ga dus mee naar de Spreuken. De Spreuken spreken er ook in dat opzicht heel erg grafisch over. Spreuken 20:20. Wie zijn vader en moeder vervloekt, diens lamp zal in volslagen duisternis gedoofd worden. Oftewel, diens lamp is zijn leven. Ja? In de Spreuken is dat vaker zo. In de poëzie wordt dat grafisch neergezet. Het leven van iemand als de weg of zijn wandel of zijn lamp. Wie zijn vader of moeder vervloekt, die onwaardig spreekt over zijn ouders, diens lamp zal in verslagen duisternis uitgedoofd worden. Wel, dat komt overeen met wat we lazen in Exodus 21:7 of 23:22. Spreuken 23:22. Luister naar je vader die jou heeft verwekt en veracht je moeder niet wanneer ze oud is. Hier is dan een algemener principe. Hier spreekt het ook als het ware over oudere kinderen, die mogelijk het huis al uit zijn. Er is nog steeds, luister naar je vader, in die zin van, heb ook ontzag voor hem. Spreek respectvol over hen. Veracht je moeder niet wanneer ze oud is. Hier zien we dat het een opdracht is die niet helemaal stopt bij een bepaalde leeftijd als ze het huis uitgaan. Maar vandaag richt ik mij natuurlijk wel over de kinderen die thuis zijn. Hè? Laat ik dat voorop stellen, ja. Spreuken 30:17. Een van de laatste in het Oude Testament die ik eventjes behandel vandaag. Een oog dat zijn vader bespot. En dat gehoorzaamheid aan zijn moeder veracht. Eigenlijk wel fijn, is het niet dat in het Oude Testament, waar soms mensen het lezen als zijnde van het Oude Testament is zo chauvinistisch, daar staan de mannen alleen maar centraal, daar vinden we de moeders en de vrouwen niet. In de Spreuken vinden we het heel duidelijk, hè? Het is niet alleen maar dat een zoon of een oog dat zijn vader bespot. Nee, een oog dat zijn vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht. Wat staat er dan achter? Zullen de raven van de beek uitpikken, de jongeren van de arend zullen het opeten. Nu, dit is weer zo grafisch, hè? Dit is beeldspraak, maar waar het op neerkomt is ongehoorzaamheid geeft gelaatsuitdrukkingen. Ja? Je hebt tieners voor je zitten, en ik noem maar even een tiener, want daar zie je het, alhoewel, je zit op alle leeftijden, maar het is daar wel een mooie van. Als je bij tieners soms iets vraagt en ze zijn het er niet mee eens, dan zie je die ogen zo gaan. Rollende ogen, en die hebben zoiets van, oké, zijn we klaar, was dat het? Rollende ogen, minachtende ogen. Ja. Dit is waar het hier over spreekt. Een oog dat zijn vader bespot. Het is te zien in de mimiek. Wel, dan gaat hij verder in die beeldspraak. Hij zegt, dat oog, het zal uitgepikt worden. Door de kraaien, het zal door de arend opgegeten worden. Oftewel, het zijn einde zal desastreus zijn. In de algehele zin, hè. De Spreuken zijn geen wetmatigheden. Het zijn algehele principes die we terug kunnen vinden. Zie, doorheen, eigenlijk de hele Bijbel vinden we diezelfde nadruk. De hoogste opdracht die aan kinderen gegeven wordt, is om gehoorzaam te zijn aan hun ouders. En ik zou bijna zeggen, ik bedoel, volgende week hoop ik inderdaad naar vers 4 te gaan, naar de opvoeding, en dan kan ik mij meer richten op de ouders. Naar ons. Het is alleen maar de spiegel, waar we in kijken. Maar als het gaat over vandaag en over de hele opdracht die we zien aan kinderen, dan is de hoogste opdracht die ouders krijgen, is om gehoorzaam te zijn naar hun ouders. Keer ik het even heel eenvoudig om. Ouders, met name jonge kinderen. Wil je ergens op richten? Heb je moeite om iets te kiezen waaruit je moet kiezen wat een kind al moet leren? Gehoorzaamheid. Als je je daarop richt, dan heb je, ik zou bijna zeggen, 70-80% ben je op weg. De rest vloeit daaruit voort. Het is niet moeilijk. Opvoeding van kinderen is niet moeilijk. Het is een makkie. De principes zijn gewoon in Gods woord. Het enige probleem is een zondaar die zondaren moet onderwijzen. Dat is het probleem. Maar moeilijk is het niet. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Dat is toch geen moeilijke opdracht. Er is moeilijk om uit te voeren. Maar de opdracht is niet moeilijk om te begrijpen en te doorgronden. Ook voor ouders niet. De opdrachten zijn niet moeilijk. Wij liggen alleen in de knoop met onszelf. In de Bijbel, in het Oude Testament, vinden we heel vaak, hebben we nu de negatieve kant gezien. Hè? De negatieve kant van kinderen die ongehoorzaam zijn. Maar in het Nieuwe Testament vinden we ook een hele positieve. Colossenzen 3:20. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Want dit is wel behagelijk voor de Heer. Kijk eens hoe positief. Het is niet alleen maar dat God inderdaad het slechte veroordeelt en daar de nadruk op legt. Het is de uitnodiging in het Nieuwe Testament dat inderdaad voor kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want het is wel behagelijk voor de Heer. Een kind dat gehoorzaam is aan de Heer, is gehoorzaam aan zijn ouders, dan heeft de Heer wel gevallen aan. Dat vindt de Heer, beleeft de Heer vreugde aan, laat ik het zo eens zeggen. Maar de opdracht is zo eenvoudig. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer. Dit is de spil voor elk gezin. Dit is de spil voor elke maatschappij. Dit is het centrale punt waar elk kind heen geleid moet worden in een gezin. Dit is de grootste opdracht die elk kind krijgt. We zijn het allemaal geweest en we zien kinderen in onze gezinnen of om ons heen. Dit is top prioriteit. Wel, gehoorzaamheid is een opdracht. En ik heb daar neergezet in uw schema, gehoorzaamheid is de opdracht. Je zou het ook anders kunnen lezen, gehoorzaamheid is de opdracht, maar bij mij ligt een klein beetje de nadruk op de. Het is de opdracht. Er zijn zo weinig directe opdrachten die de Heer geeft aan jonge kinderen, in de opvoeding bedoel ik dan. Hè? Ik bedoel, alle nieuwtestamentische opdrachten zijn ook voor kinderen. Nee, dat staat nergens gekwalificeerd voor een bepaalde leeftijd. Alle opdrachten die zijn voor alle mensen, voor alle kinderen, ook voor onze kinderen. Maar de opdracht is heel eenvoudig en dat kunnen we dus lezen in 6:1 en we hebben het al 10, 15, 20 keer geciteerd. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam. Gehoorzaam aan je ouders wil zeggen, doe wat ze zeggen. Luister en voer uit. Zie, de nadruk ligt op de opdrachten uitvoeren, binnen de grenzen blijven die zij stellen. Het kader wat zij in het gezin voor ogen hebben en de regels die zij neerleggen voor het gezin te functioneren, die kunnen bij ons onderling verschillen. Daarom zien we ook dat we zoveel verscheidenheid hebben aan opvoeding. Het is heel eenvoudig voor de kinderen in het gezin waar de Heer hun geplaatst heeft. Het is de opdracht om gewoon binnen het kader te blijven waardoor de ouders gezet worden. Het is niet, kinderen, het is niet alleen maar voldoende om het te horen, te verstaan en te begrijpen. En daartegenover te staan knikken. Ja, ik moet gehoorzaam zijn. Het centrale in dit punt is het doen, het uitvoeren. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. En waarom dan? Wel, heel kort wil ik daarbij stilstaan. Het is juist, zegt de Heer erachteraan. Dat puntje over in de Heer zal ik nog eventjes een keer op terugkomen, denk ik, meer in het vervolg of in het tweede gedeelte van. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heer, want dit is juist. Als kinderen tegenover ons zaten van waarom moeten wij gehoorzamen, dan was ons antwoord heel eenvoudig, omdat God dat juist vindt. En als God iets zegt dat juist is, dat betekent dat het rechtvaardig is, dat het goed is, dat het een afspiegeling van zijn wezen is. Hij heeft zijn hamer neergedaverd en zegt, dat is wat ik wil, dit komt overeen met wat ik ben. En de standaard die ik uitleef, mijn heiligheid, mijn volmaaktheid, ik heb bepaald dat het goed is, dus is het goed. Einde discussie, het is juist. Alle hoofden buigen, alle kinderen zeggen oké, als de Heer zegt dat het zo is, dan is dat zo. Dit is een afspiegeling van Gods karakter. Het is moreel juist. Daar kunnen we niet tegen vechten. Ik bedoel, de hoogste standaard is neergelegd. God zegt, dit is juist, punt. Maar hij verbindt daar ook een belofte aan. En dat hebben we ook in het Oude Testament gezien. En dat is, inderdaad, is de eer je vader en moeder. Dat je waardig over hen spreekt. Dit is het eerste gebod met een belofte op dat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. Nou, in het Oude Testament werd dat verbond in de verbondscontext gebruikt voor het land. Maar nu zegt hij hier eigenlijk in het Nieuwe Testament, maakt Paulus ervan, onder de leiding van de Heilige Geest, op de aarde. Zie, kinderen die hun ouders eren, God zal dat zegenen. Je zal feitelijk als kind jouw dagen op aarde volmaken. Je zal niet vroegtijdig of onnodig sterven. Hebben we daar voorbeelden van in de Bijbel? Kinderen van God die vroegtijdig sterven? Ja, Ananias en Safira. Ja, ik weet het. Dan zeggen wij, ja, maar dat stond in Gods raadsbesluit. Nou, wacht even. Ik kijk naar het menselijk perspectief. Zij zondigden tegen de Heer, tegen de Heilige Geest. En God oordeelde hun tijdelijk. Een aards oordeel. Hun zielen zijn niet verloren gegaan. Maar ze maakten hun dagen op aarde niet vol. 1 Korinthe hoofdstuk 11, als het gaat over het avondmaal. Ja, waar het ook staat dat ze op onwaardige wijze het avondmaal gebruikten. Zo zijn er bij u velen zwak, ziek en ontslapen. Dat waren de mensen die hun dagen op aarde niet hadden volgemaakt. Zie, er zijn zo wat aanwijzingen dat je inderdaad kan zeggen, als de Heer inderdaad zegt van hij zal je een lang leven geven op aarde, betekent eigenlijk, je zal de dagen volmaken die de Heer voor jou bestemd heeft in zijn grote genade. Dat is wat daar bedoeld wordt. Misschien dat ik toch hier even dat woord bij bepaal van gehoorzaam in de Heer. Gehoorzaam in de Heer is eigenlijk een bijzondere term. Je vraagt je eigenlijk af, waar gaat het over? Het gaat dat de gehoorzaamheid begrensd wordt door alles wat de Heer behaagt. We kunnen niet van onze kinderen vragen dat ze gaan zondigen. Daar mogen de kinderen inderdaad op de rem gaan trappen en zeggen, paps, dat is ongerechtigheid, daar kan ik niet aan meewerken. Ja? Het is begrensd als zijn de gehoorzaamheid in de Heer. Wat de Heer van ons vraagt, daarin kunnen we gehoorzaam zijn als, moeten we gehoorzaam zijn als kinderen. Nou, kinderen, gehoorzaamheid moet ook direct zijn. We hadden, toen we in Amerika woonden, zo'n mooie uitspraak bij ons. En dat was eigenlijk gewoon een logische stap om je kinderen mee te nemen. En ik maak het gewoon, ik vertaal het direct, ik hoef dat niet in het Engels te zeggen. Vertraagde gehoorzaamheid is ongehoorzaamheid en ongehoorzaamheid is zonde. Vertraagde gehoorzaamheid was eigenlijk van, doe dat. Ja, ja. Wanneer het hun uitkwam. Wanneer het ons uitkomt. Nee, het moet direct zijn. De opdracht moet direct uitgevoerd worden. Niet wanneer het jou als kind past. Wanneer het in jouw agenda past. Of je klaar bent met spelen of niet. Of je klaar bent met noem maar iets. Er is geen uitstel. Er is geen afstel. Er is niet straks. Wanneer jij gereed bent. Er is maar één manier en dat is nu. Onze gehoorzaamheid aan de Heer is net zo. De Heer vraagt niet dat we straks gehoorzaam zijn, maar nu. De gehoorzaamheid moet ook volledig zijn. Er staan geen gradaties in gehoorzaamheid. Hey pops, ik ben vandaag 80% gehoorzaam geweest. Dat is een goeie. Er is gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid. Er is geen tussenweg. Er zijn geen gradaties. Dit maakt het ook zo heerlijk om hierover te spreken. Ik hoef geen nuances neer te leggen. Er is geen halve gehoorzaamheid. Alles minder dan gehoorzaamheid, dan volmaakte gehoorzaamheid, is ongehoorzaamheid. Kinderen, het is ook niet aan jullie om te bepalen waarin je gehoorzaam wil zijn en waarin niet. De gehoorzaamheid moet volledig zijn en compleet. Het is geen onderhandelen, het is geen bargain, het is niet een spelletje van ja, maar ik wil dit en ik wil dat met de ouders. En daar komen we daar nog meer op, waar ouders inderdaad hun voet neerzetten met een stuk gezag en autoriteit, want dat hebben ze van de Heer gekregen. Maar het is geen onderhandeling over waar je wel en niet in gehoorzaam moet zijn. Ik las net Colossenzen 3:20, wees je ouders gehoorzaam in alles, staat er, in alles. Gehoorzaamheid in alles wat geen zonde is. Het is direct uitvoeren, er is volledig en het is in alles. Dat is de norm, dat hebben we eerder gezien. En dit is de meest belangrijke opdracht, vandaar dat ik ook vandaag spreek, naar kinderen. En naar de ouders die het hun kinderen kunnen vertellen en inprenten. En ook voor ouders dat ze weten wat het summum, eigenlijk de spil is in die jonge jaren, is die gehoorzaamheid. Dit is de meest belangrijke opdracht die aan kinderen gegeven wordt. Dit is ook een die meermaals herhaald wordt. Maar kinderen, het gaat niet vanzelf. Dit is iets, dat gaat niet vanzelf. En nu zitten wij allemaal naast de kinderen. Luister mee. Want we zijn allemaal kind geweest. En dit is een van de meest belangrijke principes die u meekrijgt. Voor uzelf, in uw wandel met de Heer, in uw gehoorzaamheid naar de Heer, maar ook voor de kinderen die hier zitten. Want dit gaat in tegen jullie zelf. Kinderen, gehoorzaamheid aan jullie ouders gaat in tegen jullie zelf. Dit ervaren de kinderen allemaal, dit ervaart iedereen. Toen ik jong was, dit heb ik ervaren, dit gaat niet van nature. Het is gewoon ontzettend moeilijk voor jullie als kinderen om je ouders te gehoorzamen in alles. Het is eigenlijk onmogelijk, dus de Heer legt hier een onmogelijke opdracht voor ons neer en voor jullie neer. Maar hoe komt dat nu? Ik ga dus mee naar Spreuken 22:15. En we kunnen dit van verschillende kanten benaderen. Ik wil het vandaag eens doen vanuit de spreuken. Van waarom gaat het nu zo moeilijk als dat kinderen niet gehoorzaam willen zijn aan de ouders? In alles. Dat komt omdat er dwaasheid in hun hart zit. Spreuken 22, 15. En ik lees hem uit de HSV en dan ga ik hem anders vertalen. Ik vind hem niet zo scherp vertaald, laat ik het zo zeggen. Het is niet verkeerd vertaald, maar het kan scherper. Spreuken 22, 15. Waarom, en hier ligt het antwoord, waarom de gehoorzaamheid tegen jullie als kinderen ingaat. Het gaat niet vanzelf. Dat komt omdat er dwaasheid in jullie hart zit. Luister maar, of lees maar eens mee. Zit er dwaasheid in het hart van een jonge man gebonden? En dan gaat hij naar de roede. Maar dat laat ik liggen. Ja? Waar het mij om gaat is over het eerste stuk. En de HSV zet het er eigenlijk neer zo van, zit er dwaasheid in, dan. Dat is niet helemaal wat de tekst bedoelt. De tekst bedoelt, er zit dwaasheid in, dus. Ja? Het is niet van een open vraag, het is een feitelijk iets die hij neerlegt. Dwaasheid staat er meer in de Griekse, of de Griekse tekst, de Hebreeuwse tekst. Dwaasheid is gebonden, of is in het hart van de jonge man gebonden. Nee, dat zeg ik nog niet goed. Dwaasheid is gebonden in het hart van de jonge man. Dat is eigenlijk wat er in de Hebreeuwse tekst achter elkaar staat. Dwaasheid is gebonden in het hart van de jonge man. Dat is een feit. Alle kinderen worden dwaas geboren in verschillende gradaties. En hoe jonger ze zijn, hoe naïever de dwaasheid is. En hoe ouder ze worden, hoe verharder de dwaasheid wordt. Of hoe verdwaasder de dwaasheid, zou je zelfs kunnen zeggen. Maar nu gewoon ook voor de kinderen van hoe uitzicht die dwaasheid. Laat ik het gewoon eens opsommen. Ik kan het omschrijven, maar ik kan het ook benoemen. Kinderen, luister eens. Dwaasheid is opstandig zijn naar gezag. Kinderlijke dwaasheid denkt dat hij het beter weet dan zijn ouders. En dan denk ik aan mijn jonge jaren en dan denk ik nog altijd, ja, maar dat klopt ook, ik wist het ook beter. Nu ben ik ouder geworden en nu denk ik, nu weet ik het echt nog beter, want nu heb ik zelf kinderen. Nee. Dwaasheid, kinderlijke dwaasheid, denkt dat hij beter weet dan zijn ouders. De dwaas die denkt, ik hoef niet binnen de grenzen van mijn ouders te wandelen, want het is beter daarbuiten. Dwaasheid denkt dat zijn weg beter is dan Gods weg. Zijn weg beter is dan wat de Heer voorschrijft. Dwaasheid wil zelf baas zijn. In het moeilijk woord, autonoom. Ik bepaal wat goed is voor mezelf en niet jullie. Dwaasheid zorgt ervoor dat je ruzie hebt met je broertjes en zusjes. Jonge dwaasheid denkt ook dat materiële dingen belangrijker zijn dan geestelijke dingen. Want ze vechten altijd over autootjes, speelgoed en als ze ouder zijn, dan zijn het nog allemaal materiële dingen. Dit is van mij en dit moet ik houden. Dat is het belangrijkste. Materiële dingen zijn belangrijker dan geestelijke dingen. Dat is wat een dwaas denkt. Dwaasheid ziet goed als slecht en slecht als goed. De dwaas ziet een leugen als waar en wat waar is als een leugen. Bij een dwaas is eigenlijk alles opgekeerd. Als je dan zo'n klein kind ziet, dat is nog een naïeve dwaasheid, die denkt dat de hele wereld om hem draait. Alle speelgoedjes worden naar hem getrokken. Die zijn van mij. Ook al heeft hij helemaal geen behoefte om eraan mee te spelen. Als er iemand aankomt en die wil hem pakken, dan in één keer heeft hij hem nodig. En dan is die van mij. Zie, een dwaas die zegt, de hele wereld draait om hem of haar. Dat is wat een dwaas doet. Ook wat anders onschuldig een dwaas doet, zonder na te denken. Zonder dat hij kijkt naar de gevolgen ervan. Ze doen. En dan in één keer, dat had ik niet verwacht. Een dwaas kijkt alleen naar zijn rechten en niet naar zijn plichten. Wijst iedereen terecht, behalve zichzelf. Een dwaas wil alleen heersen. En bepaalt zelf wel wat goed en juist is. Wel, kinderen, dit is gewoon een omschrijving hoe dwaasheid in jullie leven, in ons leven, naar voren komt. De gehoorzaamheid aan je ouders gaat tegen jullie natuur in, tegen jullie wezen in. En soms, laten we eerlijk wezen, er zijn ook kinderen die een bepaald verlangen hebben om hun ouders te gehoorzamen. Die eigenlijk ook een bepaalde zachtheid van karakter hebben. Die het fijn vinden om de ouders te gehoorzamen. En soms vraag je wel eens af, heer, waar komt dat vandaan? Daar heb je een aantal redenen voor. Gods algemene genade. Maar ook daarin denk ik, speelt ook mee dat in elk kind een bepaalde de reflectie van God, het beeld van God nog steeds ligt. En het beeld van God geeft ook aan in zichzelf dat er een gezag is aan het, of een eervol iets is als er een gezag hoger, als je daar genegenheid, daar wil je genegen naar zijn. Een reflectie van Gods beeld. Dat een klein kind, die wil papa en mama genegen zijn. Maar volledige, complete gehoorzaamheid overal en altijd is onhaalbaar. Dit is jullie grootste nood. Dit is de grootste nood, kinderen, die in jullie harten leeft. Gehoorzaamheid is de opdracht, maar het gaat in tegen jullie natuur. En nu wil ik jullie meenemen naar waar niet te vinden en hoe wel te vinden. Want gehoorzaamheid is niet het volgen van regels. Dit is belangrijk voor jullie als kinderen, maar ook voor ons als ouders om dat te begrijpen. Gehoorzaamheid is niet het volgen van regels. Zie, als ouders opdracht geven, dan lijkt bijna iedereen tevreden als het kind doet wat van hem gevraagd wordt. Zowel het kind als de ouders zijn tevreden als de opdracht is uitgevoerd. En als het kind dat gedaan heeft, dan heeft hij ook nog een bepaald positief gevoel in zichzelf van ik heb goed gedaan. Dat zegt zijn geweten. Romeinen 2:14. Er is een stem die inderdaad zegt van ja, dit heb je goed gedaan. We zijn er snel heel opgetogen als onze kinderen gehoorzaam zijn. En wat wij van hun vragen, dat ze dat uitvoeren. Misschien is het een beetje vreemd om te zeggen, maar gehoorzaamheid gaat niet zozeer over het uitvoeren van een opdracht. Als wij gehoorzaamheid zien als het volgen van regels, het uitvoeren van opdrachten, dan missen wij een heel essentieel punt. Denk u maar eens mee. Een reflectie. De spiegeling die ik hiervoor wil maken. Als de verandering, kinderen, in jullie harten. Nee, ik ga het anders formuleren. Verandering in jullie harten, kinderen, komt nooit door het volgen van regels. Hoe graag je ook wenst om gehoorzaam te zijn, hoe je je er ook voor inzet, wat je ook in jezelf poogt te doen. Niemand zijn hart verandert door het volgen van regels. Zie, de wereld om ons heen, die juicht ons toe en zegt, dat zijn brave kinderen, wij weten beter. Ook al volgen ze de regels en volgen ze inderdaad in lijn met wat we zeggen, er is meer nodig dan dit. Kinderen, jullie zullen nooit veranderen door gehoorzaamheid aan jullie ouders. Regels en wetten, gaat u maar eens mee naar Romeinen 8 trouwens. Vers 3 en 4, regels, wetten, opdrachten werden gegeven om te laten zien dat je ze niet kan gehoorzamen. Zie, waarom zijn al die regels bij ons in huis? Om het leefbaar te houden. Maar wat doen ook al die regels? Dat laat dan ook zien dat het tegen jullie natuur ingaat, kinderen. Dat je ze niet kunt gehoorzamen zoals de Heer vraagt. Volmaakt, volledig, altijd en overal. Zie, alle opdrachten van je ouders, als je daarin wil gehoorzamen, zullen je nooit veranderen. De nadruk moet ergens anders liggen. De nadruk moet ergens anders liggen. Misschien dat ik dit nog voor kan stellen voordat we naar de tekst gaan. Als de regels die wij stellen onze kinderen zouden kunnen veranderen, als de kinderen de regels zouden volgen en hun harten daardoor zouden veranderen, dan had Christus niet hoeven komen. Hè? Dan had hij nooit aan het kruis hoeven sterven. Dan had hij gewoon in de hemel kunnen blijven, een boek gezonden en zeggen van doe dat en je komt er. Dat zijn alle religies buiten ons. Zie, als regels volgen ons tot gehoorzaamheid zouden leiden, dan was Christus, had hij absoluut niet hoeven komen. Als de verlossing door de wet kwam. Zie, ik plaats gewoon een ander woord voor regels. En in één keer wordt het voor ons helder. Als verlossing door de wet kwam, had Christus niet hoeven sterven. Maar de wet was onmogelijk. Zie, hier zien we een onmogelijkheid van een wet. En van regels. Of ze nu van God komen of van ons. De werking is hetzelfde. Romeinen 8 vers 3 en 4. Wat voor de wet onmogelijk was. Maar wat is voor de wet onmogelijk? Omdat het krachteloos is. Als zij was door het vlees. Oftewel, de wet die gepredikt werd en die voor ons neergezet wordt, kunnen wij niet in onszelf uitvoeren. In onze, je zou kunnen zeggen, in onze dwaasheid. Dat is wat daar vlees bedoeld wordt. En wat staat er dan achter? Wat voor de wet onmogelijk was, en dan ga ik verder van, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan een zondig vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Niet, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Oftewel, Gods wet was machteloos om iemand te verlossen. Daarom zond God zijn zoon, dat in hem de wet vervuld werd, zodat wij met ons geloof op hem, vertrouwen, vervulling van de wet krijgen. Dit gaat over Gods wet. Het principe naar ouders toe is hetzelfde. Regels van ouders veranderen niets in het hart van onze kinderen. Waarom? Ze hebben een totale onvermogen in hun hart. De dwaasheid die in hun leeft. Verandering. Verandering, kinderen. Verandering in het hart komt alleen door genade. Alleen door genade. Christus Jezus kan jullie kinderen als enige bekwamen om te groeien in gehoorzaamheid. Om punt 1, om gehoorzaam te worden vanaf het eerste startpunt, om vervolgens te groeien in gehoorzaamheid. Het zijn niet de regels die iemand netjes maakt. Dat helpt iemand nooit. Hebben we een paar maanden geleden ook gesproken over het lichaam en het hart? Wat ik inderdaad heb gezegd, het hart is waar het om draait. Ja, we weten in onze gemeente, ja Erik, ik weet het, het zijn niet de regels, het moet in het hart gebeuren. Maar dat is nog niet het eindstation. Want wie bekrachtigt dat hart? Zichzelf? Nee, de genade die in Christus is. Christus is de enige bron waar we moeten putten en waar jullie kinderen heen moeten vluchten. Waar wij als ouders onze kinderen heen moeten leiden. Als wij inderdaad zo die opdracht voor hun neerstellen van kinderen, die Paulus hier doet, kinderen wees je ouders gehoorzaam, dan is dat niet, en nou doe het maar hè. En elke keer komen ze erachter, paps ik ben weer ongehoorzaam. Precies. Maar daar is alleen Christus en zijn genade die jou kan bekrachtigen om daarin te groeien. Kinderen, vlucht naar de enige bron van levend water. De enige bron is Jezus Christus. Grijp die laatste en enige reddingsboei die hier voor u neergeworpen wordt. Dat is genade. En het is genade alleen. Vertrouw me op Christus met heel je hart, kinderen. Dat is niet de opdracht. Dat is het genadevolle geschenk. Alles wat jullie als kinderen buiten Christus zoeken om te groeien in gehoorzaamheid is een doodlopende straat. Je komt hopeloos in de knoei. Als je ergens anders voor kiest of ergens anders eindigt dan Christus, zit je mis. Dan zul je falen. Alles buiten Christus is waardeloos in dat opzicht. Zie, de regels die Paulus hier neerzet is heel eenvoudig. Dit is de opdracht. Maar de bekrachtiging zit niet in de wet. Nooit wordt iemand bekrachtigd door de wet. Om de wet uit te voeren. Kinderen, Als jullie streven naar gehoorzaamheid, dan is Christus jullie enige hoop. En de genade die bij hem te vinden is, die jou bekrachtigt, bekwaamt, om inderdaad te groeien in die gehoorzaamheid naar je ouders. En vergeet niet dat het een proces is. Het is niet een omschakeling dat je in één keer volmaakt gehoorzaamheid. Het is een proces. Dat is hoe de Heer ons allemaal leidt. Jullie als kinderen in gehoorzaamheid naar je ouders en wij als kinderen bij wijze van spreken in gehoorzaamheid aan de Heer. Maar waarom hadden we vorige week de dienst? Dat is niet omdat Erik zo heilig was toen hij voorganger was. Nee, dat was omdat hij zo onheilig nog was. En dat we in een groei zijn van onszelf afleggen. En ons werpen op de bron, Christus. Dat is ook voor ouders belangrijk, hè? Het is nooit dat we de wet neerleggen voor onze kinderen en zeggen, nou, ga het maar doen. Ja, dat zeggen we wel. Totdat ze erachter komen dat ze arm van geest zijn. En totaal verslagen zijn. Ze zeggen, maar het lukt me niet, papa, het lukt me niet. Yes! Voor zulke is het koninkrijk. Maar ik moet je wel even naar Christus leiden. Want hij is de bron van genade om jou te bekrachtigen. Om droefheid, maak ik het nog scherper, over je zonden te hebben. Zalig zijn de treurenden, hè? Want voor hun is het koninkrijk. Droefheid over hun dwaasheid. Droefheid, kinderen, over jullie onvermogen. En dan komt Christus als een verlosser binnen die je gaat bekrachtigen. Levende uit genade, mensen, is zo belangrijk. Genade is jullie enige hoop. Aansluitend hierop zou ik ook zeggen, gehoorzaamheid is niet beter je best doen. En dit is één waar ik mij aan bevlekt heb. Die ander ook trouwens, hoor. Wees maar niet bang. Een zondaar die zondige kinderen moet opvoeden, daar zit zonde in. Voor mij is het bakken. Dit is één waar ik regelmatig over gestruikeld ben. Dat ik inderdaad tegen mijn kinderen zei, je moet beter je best doen. Dit hebben we toch allemaal wel eens gezegd, tenminste dat neem ik aan. De volgende keer moet je beter je best doen. Opnieuw proberen. We hadden ook een stickertje een tijdje geleden, zo'n magneetding. Die kregen wij ergens en dat is, I've tried my best. Maar die kon dat gewoon niet, dat hing dan ook zo op de dampkap als ze aan het koken was. I tried my best. Wat is dat? Dat is een menselijk uiterste wat je kan doen. Ja, je moet je best doen. Een kind die inderdaad over de wet heen gaat, die buiten het kader gaat van wat ouders gezegd hebben. En wat zeg je dan als ouders? De volgende keer beter je best doen. Bij het eerste wat je eigenlijk zei, die we net gehad hebben, de wet zit de kracht in. Wat zeg je bij de tweede? Zoek het in jezelf. Doe het nog eens een keer en beter en harder en jaag jezelf op. En dan komt er vaak ook nog een dreigement achteraan, of dat hebben ze al wel gevoeld. Als je niet beter je best moet dan, komt er tucht of discipline. Ik denk dat wij als ouders onze kinderen allemaal wel eens aangespoord hebben en de woorden in onze mond genomen hebben, je moet beter je best doen. Dit is een psychologische parodie. Wat weten we nog over de psychologie? De psychologie zegt, je vindt het in jezelf. Je vindt het in jezelf. De oplossing is te vinden in jezelf. Dat zeggen we tegen ons kind als we zeggen, je moet beter je best doen. Of als het kind tegen zichzelf zegt, ik moet beter mijn best doen. Dan zegt hij eigenlijk, het ligt in mij. Alle vermogens liggen in mij. Ik kan het. Wat je eigenlijk jezelf aanleert, of wat je door je ouders aangeleerd krijgt, is dat je de kapitein bent van je eigen toekomst. Je bent de bewerker om jezelf te veranderen in je hart. Je bent de verlosser van je eigen leven. Dat is wat onze kinderen toe aansporen. Als je zegt van, doe beter je best. Ook voor de kinderen. Strenger zijn naar jezelf, kinderen, zal je niet helpen. Beter je best doen verandert helemaal niks in je leven. U weet nu het antwoord al, helemaal hetzelfde antwoord als wat ik net gegeven heb. Meer oefening brengt geen enkele vaardigheid in gehoorzaamheid. Er is niet de oefening die een kind kan aanleren om gehoorzaam te zijn. Al als het in het kind zelf te vinden was, dan is de vraag die ik weer stel, waar is Christus nou voor gekomen? Zie, als wij gaan begrijpen dat het evangelie het centrum is in de opvoeding, hebben wij in één keer een kolossaal hoeveelheid bijbelversen die ons helpen. Dan hebben we niet eens een bijbelversen hoe we het precies moeten doen, maar dan hebben wij een paraplu die overal overheen staat en vraagt van hoe is dit, hoe staat dit in relatie tot Christus? Leidt dit iemand naar Christus toe of leidt het iemand naar hemzelf toe? Of leidt het iemand naar de wet toe? Of leidt het iemand naar... En als dat het eindstation is, kan ik u zeggen, zitten we altijd verkeerd. Man, wat een mooi principe. Eindig ik bij Christus of niet? Eindig ik bij Christus? Then it's okay. Dan zit ik goed. Misschien wel met een omweg, misschien niet, maar ik zit wel bij de juiste. Als je daar niet komt, mensen. Als, en in dit geval dan, je beter je best doen. Eigenlijk zeg je van, stop maar bij jezelf. Vind het maar in jezelf. Het zal je ook alleen maar ontmoedigen, hè, als je het gaat zoeken in jezelf. Hoe vaak zeggen we dat niet tegen onszelf? Ik zou beter mijn best doen. En we falen weer. Hoe meer je erop toelegt, hoe meer je ziet dat je faalt. Schitterend. Waarom? Dat is een uitnodiging om naar Christus te vluchten. Het enige wat je kan verwachten als je het in jezelf zoekt, is ontreddering en is ontmoediging. Moedeloos. En dat klopt ook wel, want je hebt geen kracht in je om je hart te veranderen, om de dwaasheid weg te doen. Ga dus mee naar 1 Korinthe 15 vers 10. En hier ligt het principe die ik poog en die ik ook wel denk dat die hier van toepassing is. Het heeft namelijk helemaal niets te maken of wij onze best doen of kinderen jullie je best doen. Het gaat erover dat God zijn genade geeft. En Paulus in 1 Korinthe 15 vers 10 zegt hij van, ik ben de minste van de apostelen. Hij heeft de gemeente van Jezus Christus vervolgd. Maar wat staat er dan in vers 10? Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade is voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Oftewel, ik heb meer gearbeid. Ik ben verder gegaan. Zie mij. En hij, je ziet hem de vlag. Ja, als je het niet beter wist, dan zou je de vlag van zijn eigen triomf zou die omhoog hebben. Ik heb het allemaal in mezelf gevonden. Maar hij gaat nog even verder. Niet ik, zegt hij. De vlag komt naar beneden. Maar de genade van God die met mij was. Waar roemt Paulus in als hij bekwaamd is in iets? Niet in zichzelf. Niet in beter mijn best doen. Ik heb harder gewerkt. Ik heb mij meer gedisciplineerd. Ik ben tenminste als een apostel. Zie mij. Hij begint met ik ben de minste. Het enige waarop ik kan staan en kan roepen en kan roemen is dat geschenk wat er mij gegeven is. Genade. Kinderen, zoek het niet in jezelf. Zoek het in Christus en Christus alleen. Vlucht naar zijn genade. Daar is hoop. Dat is onze enige hoop. Zijn genade. Zijn genade alleen. Daar is het te vinden. Schuil daar. Kijk niet naar de wet dat je weer gefaald hebt. Vertrouw op hem. Leun op hem. De gevoelige gewetens die gecreëerd worden met het lezen van de Bijbel. Bij jullie jongeren, zeker ook bij jonge kinderen. Leid ze naar de genade van Christus. Daar is rust. Daar is zegen voor hun harten. Daar is verandering mogelijk, alleen bij Christus. In onszelf is geen enkele hoop, geen enkele kracht. Elke opdracht, kinderen en ouders, die de Heer van ons vraagt, kunnen wij alleen maar uitvoeren door zijn genade. Waarom denk je dat in het Nieuwe Testament aan het eind bij Openbaring alle oudsten hun kronen pakken en voor de troon neergooien? Dat is niet omdat ze nog een diadeem voor hunzelf kunnen houden en zeggen, dat was mijn aandeel in het geheel. Omdat alles van Christus kwam. Alles kwam van Christus. Er is niks in onszelf. Niks. Gehoorzaamheid is een geschenk. Dat is mijn laatste punt. Waar hebben we dit nodig? Het is zo makkelijk om die wet neer te leggen voor kinderen. Hè? En daarop te hameren. Dan zouden hier de kinderen met een geweten weggaan die gebrand is, maar geen hoop hebben. De hoop is in Christus, niet in die gehoorzaamheid, niet in de wet. De wet blijft staan. Vlucht niet naar de wet, vlucht niet naar jezelf, vlucht naar Christus. Gehoorzaamheid is een geschenk. Hebreeën 4 vers 15 en 16. Kinderen, vlucht naar Christus voor de dwaasheid die in jullie is. En dit is voor ons allemaal hetzelfde. Vlucht naar Christus. Naar zijn genade, zijn barmhartigheid. Daar moeten we ons op werpen. Ons vertrouwen stellen wij op Jezus Christus. Voor wat? Voor de genade die hij verworven heeft, die in geloof en door geloof naar ons toekomt. Wij hebben nood aan alles. De enige manier die wij vinden in de Bijbel is dat elke opdracht die gegeven wordt alleen maar uitgevoerd kan worden door de genade die de Heer Jezus in ons bewerkt. Hij bekwaamt ons om te gehoorzaam. Ook uw kinderen, ook jullie kinderen. Nou, hier gaan we naar een hoge priester. Wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dit is wel eens lastig in de Hebreeuwse, of in de Griekse tekst, maar in die cultuur was het eerder de twee negatieve. Wij zouden zeggen, wij hebben een hoge priester die met ons mee kan voelen. Maar zij zeggen, we hebben geen hoge priester die niet met ons mee kan voelen. Maar eigenlijk zeggen ze, we hebben een hoge priester die precies weet wat wij doormaken. Jezus Christus is opgegroeid van klein kind tot volwassen man. Hij heeft in een gezin gewoond. Hij moest gehoorzaamheid leren. Niet van ongehoorzaamheid naar gehoorzaamheid, maar hij had een progressie van gehoorzaamheid. Toen de ouders hem kwamen halen in Lucas hoofdstuk 2, toen hij in de tempel zat. Ja, ik moet de dingen van mijn vader doen. Bleef hij daar? Nee, hij maakte zich onderdanig weer aan zijn ouders en hij ging mee. Hij was onderdanig, maar op dat moment na de uitspraak ging hij ook met hun mee. We hebben een hoge priester. Kinderen, jullie hebben een hoge priester. Jullie hebben Jezus Christus in de troonzaal van de hemel die exact weet waar jullie nood aan hebben en wat het is om uitgedaagd te worden in ongehoorzaamheid of verleid te worden. Hij kan medelijden. Hij leeft met jullie mee. Dat staat er dan zo verder achter in vers 15. Maar één die in alles op dezelfde wijze als jullie kinderen is verzocht, maar zonder zonde. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Om wat, kinderen, opdat jullie barmhartigheid verkrijgen. En jullie genade vinden om geholpen te worden op de juiste tijd. De ouders, dit is waar we onze kinderen heen moeten leiden. En wat heb ik daar vaak in gefaald? Wees me niet bang. Ik ben maanden aan het lezen al in dit geheel. Dit is voor mij net zo confronterend als voor jullie als kinderen en als andere ouders. Dat je denkt, heb ik altijd mijn kinderen inderdaad naar Christus geleid? Nee. Maar dit is onze enige hoop. Dat onze kinderen naar Christus leiden. Je moet gehoorzaam zijn. Maar er is maar één die je kan helpen. En die zit op de troon in de zaal in de hemel. Wow. Die heeft alle tijd. Die is eeuwig. Die verandert niet. Ga naar hem. Hij kan je die barmhartigheid en genade geven. Hij voelt met je mee. Ik ook, maar ik kan je niet helpen. Jij kan jezelf niet helpen. De wet kan je niet helpen. Er is er maar één. Kinderen. Ouders. Vandaag de kinderen. Vlucht naar Christus. Hij is een geliefde en een liefhebbende verlosser van kinderen. Ik zou bijna zeggen, niets was meer welkom bij de Heer Jezus dan kinderen. Dat was de uitspraak toen ze kwamen. De moeders die inderdaad zagen dat die hun kinderen bij Jezus brachten en een zegen van hem wouden ontvangen. En de discipelen waren weg, dat kleine snottenbelletjes, stinkende luiers. Ballast in de bediening van de Heer. Nooit. Nooit. Laat de kinderen tot me komen en hij zegende ze. Die moeders, ouders, hadden het begrepen. Het was niet de wet. Het was niet de tempel. Het was niet de hoge priester. Het was niet de offers die ze brachten. Het was niet het geld wat in de schatkist gooide. Het was Christus. Als eindstation voor elke stap in de opvoeding. Ook voor jullie als kinderen. Kinderen, als jullie hier zijn en je kent de Heer Jezus nog niet als je persoonlijke verlosser, vlucht naar hem. Zijn genade is het enige wat jullie kan verlossen. Ouders. Neem je kinderen mee. En het is nooit te laat, hè? Het is niet zo dat als het huis uitstaan dat je niks meer te verkondigen hebt. Er is één ding waar we altijd kunnen verkondigen, en dat is de hoop is in Jezus Christus. Dat is onze enige hoop. En deze wereld heeft het nodig. Wij hebben zijn genade nodig. Wel, Vader in de hemel, dank u. Dat u niet sporadisch genade geeft. Dat u beperkte genade geeft. Dat u terughoudend bent om uw genade te geven. Er is een overvloedige genade. Heer, u heeft alle geestelijke zegeningen voor ons opgeslagen in de hemel, in Jezus Christus. Efeze hoofdstuk 1, waar we mee begonnen zijn. Heer, mogen wij dan inderdaad voor u komen en zeggen, Heer, als ouders hebben wij zo vaak hierin gefaald en zullen wij ook nog falen. Maar neem ons mee dat altijd ons eindstation gericht is op Christus. Als we daar niet stoppen, Vader, als we daar niet eindigen, dan zitten we verkeerd. Garantie. En kinderen, als ze hier, vader, kinderen in ons midden zijn, die worstelen met gehoorzaamheid aan de ouders, neem ze in hun hart mee door uw genade naar Christus. Open hun ogen voor die rijkdom van wat u, Heer Jezus, voor al uw kinderen verworven heeft. Dank u wel, Heer, voor genade. Dat is het enige waaruit we leven. De wereld onder ons heen, Heer, noemen we een rechtsstaat. Rechtszaak na rechtszaak na rechtszaak om het gelijk te krijgen. Relaties worden niet hersteld. Barmhartigheid en vergeving wordt niet gegeven. Mogen wij gekenmerkt zijn, Heer. Dat wij genade ontvangen en uit genade leven zoals we terugvonden in de zaligsprekingen. Zalig de barmhartigen. Zalig de nederigen van hart. Heer, dat kunnen we alleen maar vinden bij Jezus Christus. Dank u wel, Heer, dat u het centrum mocht zijn van onze preek, van onze studie, van onze aanbidding. En maak ook dat u in elk facet het centrum wordt in ons leven. Want u bent het waard, u bent het waardig, maar het is ook onze enige hoop, Heer. Als er iets anders in het centrum zit, gaat ons leven uit balans. En daar heeft u geen welbehagen in. Ah, Vader, dank u wel. Amen.